Jezus, dat u waardig bent, Heer. Goedenavond allemaal. Ook namens mij van harte welkom. Dankjewel. Zullen we even een applaus geven voor de band? Ja, ik wou jullie bedanken voor de fantastische aanbidding. Maar die eer komt ook God toe. En dankjewel, Anja. Ik hoop echt dat jullie voelen wat ik voelde vanavond in de aanbidding. Gewoon die aanwezigheid van God en de zwaarte van zijn liefde. Ik hoop echt dat je dat ervaren hebt. Want he is jealous for you. Dat is het thema van vanavond. En God is niet bang om dat toe te geven. Dat hij jaloers is. En de vertaling is niet hij is jaloers op ons. Maar he is jealous for us. Dat betekent in het Engels wat anders. Maar jaloezie is iets wat wij mensen liever niet toe zouden geven. Dus toen ik erover nadacht, vond ik het eigenlijk best raar dat we een hele avond gaan spreken over dat God een jaloers God is. Waarom komt hij daar gewoon vooruit? Want jij en ik ontkennen, als het ook maar even kan, dat we jaloers zijn, toch? Als je hoort van, goh, heb je gehoord van die en die? Nou, die heeft zus en zo en poep, poep, poep. En als iemand dan aan je vraagt, nou, ben je een beetje jaloers? Dan zijn wij toch van, nou, helemaal niet. Hoe kom je daarbij? Ik? Hoezo? Nee, ik zeg alleen maar even. Of een iets gevoeliger puntje. Je verkering is al een tijdje uit en je ex heeft een nieuwe vriend of vriendin. En iemand wijst je daar even fijntjes op van, oh, heb je het gehoord? Die en die heeft ook weer verkering. Oh ja, nou, doet me niks hoor. Nee, ik ben heel blij voor ze. Nee, ik gun ze dat gewoon heel erg. Heus! Ik bedoel maar, dit herkennen jullie natuurlijk helemaal niet. Maar jaloezie geeft toe dat wij iets niet hebben of niet kunnen wat wij wel willen. En jaloezie is in onze ogen een zwakke emotie die we liever niet herkennen of erkennen. Want ik denk dat menselijke jaloezie over het algemeen gedreven wordt door onzekerheid. Of door een bepaald gevoel van gebrek, van ontevredenheid. Een voorbeeld, een vriend of vriendin komt naar je toe en die vertelt, nou joh, ik heb toch een superleuk weekend gehad. Die zegt, oh ja joh, wat heb je dan gedaan? Nou, het was zo en zo. Ik ging met Pietje en Jantje naar de stad en we zijn hier geweest en we zijn daar geweest en dat is hartstikke leuk. Maar jij luistert al niet meer, omdat je al bent afgehaakt met, ik ben met Pietje en Jantje naar de stad geweest. En de gedachte die bij jou binnenkwam is, en waarom was ik daar niet bij? Zijn Pietje en Jantje leuker dan ik? Gaan jullie vaker met z'n drieën wat doen waar ik niks van af weet? Dat is jaloezie. En op zo'n moment kan jaloezie er sowieso voor zorgen, A, dat jij niet luistert naar het verhaal van jouw vriend of vriendin die iets probeert te vertellen. Dat je daar niet van geniet. En dat je uiteindelijk onzeker wordt over jouw eigen aandeel in de vriendschap die jij hebt met die persoon. Dus jaloezie maakt het contact voor jou niet meer leuk en voor die ander eigenlijk ook niet. Dat is jaloezie die we vaak zien in relaties die voortkomt uit onzekerheid. Jaloezie kan ook voortkomen uit een gevoel van ontevredenheid. Want iedereen heeft, puntje, 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 vul maar in. En ik niet. En het is niet eerlijk. En dat kan gaan over een bezit. Dat kan gaan over een baan, een huis, een auto. Je ziet dat iemand eer en aanzien verwerft door iets wat hij of zij is of kan. En je wordt jaloers, want jij hebt al die dingen niet. En jij verwerft al die eer niet. Waarom heeft hij of zij alles en ik niet? Zo'n gevoel van jaloezie resulteert erin dat je je niet kan verheugen in de zegen die God geeft op andere mensen, omdat je alles op jezelf betrekt. En als iemand ook maar iets gaafs heeft, kan of is, dan weet jij dat om te draaien, naar jezelf te trekken en je heel rot te voelen. Dus als ik zo eens door de menselijke voorbeelden loop van jaloezie, dan word ik niet heel blij van een God die zich openbaart als jaloers. Zijn jullie dat met me eens? Het is een beetje een vreemd thema. In mijn beleving leidt menselijke jaloezie zelden tot iets goeds. En God voorzag dat ook en hij waarschuwt zelfs voor de destructieve kracht van jaloezie. En God zegt ook tegen ons in Exodus 20 vers 17, dus dat is al vrij aan het begin van de Bijbel, dat je niet je zinnen moet zetten op het huis van een ander of op de vrouw van een ander of op de slaaf of slavin of op een rund of ezel of... Het punt is duidelijk, iets wat een ander heeft. Dus je kan elke dag je vergapen aan een prachtige ezel van je buurman of van je vriend of vriendin. Die ezel met zijn lichtmetalen velgen en zijn stuurbekrachtiging. Die ezel, die heeft me een PK's. Het is opgevoerde ezel, hè? Opgevoerde ezel, praten we hier. Niet een gewone ezel, dat je denkt, pst, ezel, zou ik met mijn salaris ook kunnen betalen. Dikke, vette ezel. Daarover zegt God, het is niet goed om je daarop blind te staren. Het is niet goed om daarover jaloers te zijn. En toch is de titel van vandaag, He, God, is jealous for me. Hoe zit dat dan? Hoe kan God, die alle ezels van de wereld heeft, jaloers zijn? Oh nee, we zijn schapen, geen ezels. Gelukkig dat. Want als ik mezelf betrap op jaloezie, dan denk ik vaak niet, jongen, wat ga ik toch ontzettend lekker op God lijken en wat ontwikkel ik toch een fijn goddelijk karakter met al mijn jaloezie. Nee, ik kan die twee dingen niet echt met elkaar rijmen. Maar God is jaloers. Hij zegt in het stuk wat we vandaag gaan behandelen, hij zegt zelf, vereer geen andere goden naast mij, want ik ben een jaloers, of als je een oude Bijbelvertaling leest, een naijverig God. Ik ben een jaloers God. En dat klinkt in mijn oren dus als een character flaw. Dat klinkt als een zwakte van God. Want wat voor goeds kan er nou voortkomen uit jaloezie? Nou, om dat te gaan onderzoeken gaan we vandaag lezen in een moeilijk boek uit het Oude Testament. Namelijk Exodus, uit het hoofdstuk 34. En om dat wat makkelijker te maken, kan ik jullie alvast vertellen dat Exodus eigenlijk het verhaal vertelt wat elk Walt Disney sprookje, wat elke Hollywood film ook vertelt. Namelijk, er is een prinses, er is een prins, de prins redt de prins neemt de prinses mee, ze trouwen en ze worden heel erg gelukkig. Want zo eindigt eigenlijk elk goed verhaal. En die verhaallijn, die boeit mensen al eeuwenlang. Grote poëten hebben daarover geschreven. Elke film, elk popliedje gaat hierover. En ook elke keer dat ik hier sta, noem ik het wel even. Daar ben ik me bewust van. Maar dat komt omdat God een bepaalde honger naar deze sprookjeswereld in ieder van ons heeft gelegd. Het is Gods DNA dat er een held is, dat die held de prinses redt en dat er een happily ever after is. Dat heeft God in ons gelegd. We weten diep van binnen allemaal dat het leven zo zou moeten zijn. En gelukkig reflecteert elk van deze sprookjes uiteindelijk het ware wezen en het ware karakter van God. Nou, als we dit verplaatsen op het verhaal wat we lezen, dan is de context dat God het volk Israël net uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. God is bezig het volk naar het beloofde land Kanaan te leiden. En dit beeld van prins of prinses, of bruid en bruidegom eigenlijk, zien we in de hele Bijbel. Dat beeld wat al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt. En elke man wil natuurlijk de ridder zijn en elke vrouw de prinses. We zijn zo gemaakt door God. Dus om te begrijpen wat hier gebeurt in Exodus, kunnen we stellen dat de prins, of God, net de prinses heeft gered van eenzame dwangarbeid in het paleis van de boze koning, in het paleis van Farao in Egypte. God had die boze koning verslagen, Israël bevrijd uit de slavernij, en God zei ook, kom met mij mee, ik zal je brengen in het beloofde land. Ik zal je brengen naar de toekomst. Ik heb iets beters voor jou in gedachten. Ik heb je nu gered, ik laat je niet aan je lot over. Ga met mij mee op reis en ik breng je naar je toekomst. Zo klinkt in principe elk sprookje, toch? Dus ik denk als ik het zo neerzet dat we het allemaal een beetje kunnen volgen. God zegt, ik heb een land voor jou in gedachten waar jij en ik voor altijd samen zullen leven. Jullie mijn volk, ik jullie God, ik zal er altijd zijn. Ik zal je altijd beschermen. En God had het volk uitgeleid uit Egypte. Het verhaal is al begonnen als we straks gaan lezen. En zelfs toen de legers van de farao achter Israël aankwam, want farao bedacht zich en hij dacht ineens, hé, een heel volk vol slaven, die wil ik terug. God had ze al bevrijd, maar farao gaf niet op. Deze vijandige boze koning, die gaf niet op. En die stuurde zijn legers achter Israël aan. En op een gegeven moment, dit verhaal ken je vast, het Israël klem. Achter ze de vijandelijke legers en voor ze de Rode Zee. En toen deed God een ongelofelijk wonder. Hij splijtte de zee, Israël kon droog over en de vijandige legers werden verslagen. Dus God heeft ze gered en hij is op dit moment bezig voor het volk uit te reizen. Overdag konden ze hem zien in een wolk en overnacht konden ze hem zien, in de nacht konden ze hem zien in een vuurkolom. Als ik me dat voorstel, dat God zo aanwezig is, dat er een soort wolk is die ik altijd kan zien, die ik altijd kan volgen. En dat er in de nacht geen bedlampje nodig is, maar dat er een vuurkolom is met de aanwezigheid van de enige levende God. Dan zou ik denken, awesome. Ja, dan zou ik denken, beter dan slavernij. Dan zou ik denken, ik ben onverhoopt in een goed verhaal terechtgekomen. Maar, op het moment dat we dit verhaal binnenstappen, is de leider van het volk, Mozes, voor de eerste keer de berg op geweest om daar God te ontmoeten. God zou daar de 10 geboden geven aan zijn volk. God zou daar verder uit de doeken doen wat hij voor zijn bruid, zijn geliefde, in petto had. Dus Mozes ging de berg op om een openbaring van God te ontvangen. Die zou hij later communiceren naar het volk. Maar op het moment dat Mozes van de berg weer naar beneden kwam, vereert het volk daar een afgod. Binnen de kortste keren, Mozes was 40 dagen op de berg, binnen 6 weken heeft het volk, heeft de prinses, als je de prinsessen nog even wilt laten zien, stel je voor dat dit in Walt Disney zou gebeuren, dat de prinses binnen 6 weken, de prins die haar net heeft gered van de draak, van de toren, van de slavernij, zou vergeten, de rug toekeren en een ander zou gaan aanbidden. Dat is wat hier gebeurd is. God wordt afgewezen als een bruidegom die voorbereidingen maakt voor de trouwdag met zijn geliefde. Bij terugkomst ontdekt hij dat zijn aanstaande zichzelf heeft gegeven aan een ander. Aan de eerste beste die voorbij kwam. Dat verraad is pijloos diep. Die afwijzing voor een bruidegom, voor de held die net de prinses heeft bevrijd, is onvoorstelbaar. Als jou dit zou overkomen, mannen, maar misschien ook vrouwen, wij kunnen ons dit ook inbeelden. Als jou dit zou overkomen, wat zou dat bij je oproepen? Je hebt alles gedaan. Je hebt gevochten, je hebt gestreden. Je hebt de prinses bevrijd uit de toren. Je draait je om en ze geeft zich aan een ander. Wat zou dat met je doen? Je mag hier eventjes over nadenken. Wat zou dat bij je oproepen? Jaloezie, misschien. Woede, misschien. Verdriet, misschien. Misschien ook wel gevoelens van wraak. Zou je blijven? Zou je weggaan? Zou je invrijven hoeveel jij wel niet hebt geïnvesteerd in deze relatie? Hoezeer jij liefde terugverdient? Wat zou je doen? Nou, bij Mozes was het vrij duidelijk. Mozes, die de berg op was gegaan, kwam terug met de 10 geboden op kleitabletten in zijn hand. En ziet dat het volk in essentie overspel pleegt met een andere god. En Mozes, primair typetje, die wordt gewoon ziedend. En die smijt de openbaring van de levende god zonder zich te bedenken kapot op de grond. Jullie zijn het niet waard. Hij is woedend. Hij is woest. Jullie zijn het niet eens waard om het woord van de Heer te kennen. Jullie zijn het niet waard om openbaring te krijgen van de God die jou heeft gered uit Egypte. Jullie zijn het niet waard. Mozes is er helemaal klaar mee. Mozes is kwaad. Maar wat doet God? Ik vind Mozes' reactie begrijpelijk. Maar hoe reageert God? God ziet ook dat het volk hem afwijst. God zag dat al voordat Mozes het zag. God zag dat al op het moment dat het idee in ze opkwam. Van hé, die God op die berg. Misschien kunnen we ook een of ander gouden kalf in elkaar knutselen en dat God noemen. God zag dat al. God zag dat de aandacht van het volk en de aandacht van zijn geliefde afdraaide van hem. En dat die affectie zich begon te keren naar iets of iemand anders. God wist dat al. Maar hoe reageert hij? Hij roept Mozes nog een keer. Hij zegt, Mozes, kom nog een keer de berg op. Dan zal ik mezelf aan je openbaren. En ik zal je de 10 geboden geven. En als Mozes dan voor een tweede keer de berg op klimt en zich in de wolk begeeft waar God is, dan openbaart God zichzelf. Zijn eindeloze goedheid aan Mozes. Hij onthult zijn karakter voordat hij opnieuw precies dezelfde openbaring geeft. En hij zegt dan in vers 6, ik mag de tekst wel laten zien. Hij zegt dan, dit is wat er gebeurt. En daarna gaan we echt Exodus lezen, beloof ik. De Heer preekt hier eigenlijk over de Heer. Dit is een vrij unieke situatie. God geeft hier een preek over God. Dat zou beter zijn dan dat ik het hier sta te doen, maar Ik doe mijn best, bear with me. Maar Mozes heeft het voorrecht om God te horen preken over God. En God openbaart zijn hart nadat hij in de rug is gestoken. En hij zegt, ik ben de Heer. Ik ben de Heer. Ik ben een God die liefdevol is en genadig en geduldig en trouw en waarachtig. En dan gaan we lezen. En onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en hij boog zich neer. En Mozes zegt tegen God, als u mij goedgezind bent, Heer, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar, schenk ons vergeving voor onze schuld en onze zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Mozes heeft de zonde van het volk en het overspel dat is gepleegd heel helder voor ogen. Hij smeekt God om vergeving. En Gods antwoord is rijker en genadiger en overvloediger dan we ons kunnen voorstellen. Jullie hebben net een beetje nagedacht over wat het met jou zou doen. Wat jij zou antwoorden in zo'n geval. Maar God, de Heer, antwoordde. Ik wil een verbond sluiten. Zie, ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik wonderbaarlijke daden verrichten. Als ik onder geen enkel volk op aarde ooit zijn verricht. En het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef. Ik zal alle vijandelijke volken voor je verdrijven. Waak ervoor. Dat je geen verbond sluit met de inwoners van het land waarheen je op weg bent. Want dat zou je ondergang zijn. Dus het direct spugen in het gezicht van God en het aanbidden van een gouden kalf op deze plek betekent niet hun ondergang. God zegt opnieuw, nadat dit is gebeurd, ik wil een verbond met je sluiten. Ik wil een relatie met je aangaan. Ik wil me hecht aan jou verbinden. Maar hoed je ervoor om een verbond aan te gaan met een vijandige koning of een vijandig volk, want het zou je ondergang zijn. En God zegt, breek hun altaren af, want het land waar Israël heen trok, daar waren heel veel heidenvolken die allerlei goden aanbaden. Dus er waren altaren en gewijde palen. En God zegt, breek dat af, doe dat allemaal weg. Verbrijzel de gewijde stenen, hak de Asherah-palen om, want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De Heer, de afgunstige, of de jaloerse, duldt immers geen goden naast zich. En het schokkende aan Gods reactie is dat God niet alleen de afgoderij van het volk wil vergeven. Dat hij niet de 10 geboden die Mozes kapot smeet opnieuw wil geven. Hij wil niet een zakelijke deal sluiten met het volk. Hij belooft niet, oké, ik breng jullie nog in het beloofde land. En dan zoek je het verder maar uit als je mij niet hebben wil als God. Nee. Na dit incident wil God het volk dichter aan zijn hart trekken dan ooit tevoren. Na dit incident wil God zijn hartsverlangen kenbaar maken om een verbond met hen te sluiten. En dit verbond is zo intiem als een huwelijksovereenkomst, zoals dat in die tijd gesloten werd. Dit verbond is ongelooflijk. Een vriendschapsverbond. Dus God reageert op verraad door te bevestigen dat hij verlangt naar verbondenheid met ons. De bruidegom treft zijn uitgekozen aanstaande bruid aan in overspel en zegt, ik wil me voor altijd aan jou verbinden. En in een ander Bijbelboek spreekt God dat ook letterlijk uit. Een Bijbelboek wat gaat over verraad over overspel. En dat is Hosea. En daarin zegt God het zo krachtig als maar kan. Hij zegt daar volk, maar hij zegt ook kerk. Hij zegt tiener. Hij zegt, elk persoon zoals je hier zit, dit is mijn hartsverlangen. Of je me de rug hebt toegekeerd, of dat je me nog nooit hebt gekend, of dat je mij ook lief hebt. Dit is mijn hartsverlangen. Ik zal jou voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden. En niet door wetten of regels. Niet door de 10 geboden. Maar door liefde en ontferming. Dat is de openbaring die God geeft in reactie op de overspel van het volk. En wat maakt nou dat God zo reageert? Zo anders dan dat wij dat zouden doen. Of had een van jullie dit in zijn hoofd net toen ik dat vroeg? Iemand? Nou, zou ik zeggen dat ik 2 of 3 handen zie om het een beetje heroischer te maken. Bijna niemand zou dit in zijn hoofd halen. Hoe kan het dat God zo reageert? En volgens mij komen we daaruit bij de essentie van Gods jaloerse liefde. En Gods liefde is niet soft. Gods liefde is niet zwak. Gods liefde ziet overspel en afgoderij zeker niet door de vingers. Gods liefde is heilig, puur, zuiver. Zijn liefde is kosmisch en stormachtig en eeuwig en niet te doven, zegt de Bijbel. Zijn liefde brult als een leeuw. Zijn liefde breekt door onze muren, door onze barrières, door de duisternis in ons leven. Onze God is vurig en passioneel en hij is jaloers. God, zegt de Bijbel, God is een allesverterend vuur. Hij is ontzagwekkend en zeer heilig. En die God, die zei tegen Israël en die zegt tegen ons vanavond, ik wil een verbond met jullie sluiten. En hij zegt ook, waak ervoor, lieve mensen, waak ervoor dat je geen verbond aangaat met de vijandige volken. Dat je geen verbond aangaat met afgoden. Ik duld ze niet naast mij. Sluit een verbond met mij en niemand anders, want ik ben een jaloers God. Dat is best intens. En ik vroeg mij af, waarom gaat het God zo aan het hart dat wij geen verbond sluiten met andere volken? Dat wij ons niet verbinden aan andere goden, want die hebben soms ook best wel wat te bieden. En in deze tijd is het ook heel modern om van alles wat te hebben. Je kan een Boeddha-beeldje in je tuin hebben en je kan wat aan reiki doen en je kan wat naar yoga en soms iets met Jezus. En je kan wat gelukspoppetjes erbij hebben. En dit geldt voor spiritualiteit, maar het geldt ook voor de menselijke relaties die wij onderling hebben. Bijna niemand trouwt nog. Bijna niemand gaat nog een dergelijk verbond aan voor het leven. We rommelen wat aan met elkaar, mensen wonen samen. Je rolt misschien van de ene partner naar de ander. Een verbond voor het leven is iets waar we een beetje huiverig voor zijn in deze tijd, in deze cultuur, in deze generatie. We doen wat ons goed lijkt in het moment en er is zelden nog sprake van een partnerschap of een verbond voor het leven. Want stel dat er iets aantrekkelijkers voorbij komt, een betere baan, een betere vrouw, een beter huis, een betere vriend of vriendin. Dan willen wij niet vastzitten aan dat waar we voor gekozen hebben. Stel dat er een populairdere godsdienst voorbij komt. Persoonlijk denk ik dat het christendom steeds minder populair gaat worden. Dus het kan maar zo. Het kan maar zo dat er een populairdere godsdienst voorbij gaat komen. Maar desondanks is het hier heel duidelijk dat God niet bang is om een eeuwig durend verbond aan te gaan. Met Israël, met ons. En ik weet niet of je het gezien hebt toen je binnenkwam, maar boven de deur van deze zaal staat een tekst uit Zefanja. En toen ik voor het eerst deze kerk binnenliep een aantal jaar geleden, toen raakte me dat zo in mijn hart. En toen dacht ik, oh, wat fantastisch dat dit hier boven de deur staat. En er staat, vanuit God gezegd, ik heb je altijd lief gehad. In je goede dagen, in je slechte dagen, of je me kende of niet kende, of je naar mij keek of naar een andere God. Ik heb je altijd lief gehad. Verleden tijd. Er staat ook, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Of je naar mij kijkt of naar een ander. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Toekomst. En de vrucht daarvan, ik breng je weer tot bloei. Dat is de banier, dat is de tekst die over deze kerkzaal staat. En ik vind het heel passend. Want dat is het hart van de God die wij, die ik, die jullie hier mogen ontmoeten. Ik heb je altijd lief gehad. Waarom wil God dat wij als zijn volk een verbond sluiten met hem en niet met andere goden? Nog los van het feit uiteraard dat God God is en dat hij onze liefde en aandacht en trouw waard is. Hij heeft ons ten eerste lief, maar ten tweede, hij weet wat goed voor ons is. Want de waarschuwing die God gaf in de tekst stond al dat als Israël een verbond aan zou gaan met vreemde volken, dat dat hun ondergang zou zijn. En hoezeer we God ook kwetsen, en hoezeer we God ook de rug toekeren, hij wenst nooit onze ondergang. Hij wenst altijd voor ons zegen, geluk, vrede, voorspoed, liefde. God belooft ons een hoopvolle toekomst. En hij zegt, waak ervoor. Ga geen verbond aan met verkeerde krachten in deze wereld. Ga geen verbond aan met dingen die allerlei moois beloven, want uiteindelijk zal het je ondergang zijn. En dat wil ik niet, want ik hou van je. Ik hou van je. Ik heb altijd van je gehouden. Ik zal altijd van je houden. Doe het niet. God zegt al tegen Israël dat het aangaan van een verbond met vreemde volken zou leiden tot hun ondergang. En de geschiedenis leert dat het ook zo is gegaan. Een verbond met elke andere god dan onze God maakt ons kapot. Geen enkel verbond kan geven wat God kan geven. En die landen en koningen waar Israël verder in de loop van hun geschiedenis mee flirt, af en toe is een steelse blik werd, maar op een gegeven moment ook echt verbonden aangaat, die beloofden natuurlijk van alles. Ja, die rijken waren vaak sterker of die hadden betere legers of meer geld. En die beloofden van alles. Die zeiden, hey Israël, als je een alliantie sluit met ons, dan is er voorspoed, dan is er economische groei, dan is er rijkdom, dan is er politieke aanzien, dan kun je gewicht in de schaal leggen. Dit zijn dezelfde dingen als die God belooft, maar vaak krijgen we ze dan sneller of makkelijker. En God belooft Israël bijvoorbeeld hun beschermer te zijn. Dat is een van Gods namen. God is een beschermer. En toch gaat Israël op een gegeven moment een verbond aan met een vijandig land. Als het ze te heet wordt onder de voeten of als er oorlog dreigt. En keer op keer zien we in de Bijbel dat door deze misstappen Israël terechtkomt in de positie van een knecht. In de positie van gebondenheid, in de positie van ballingschap of zelfs in de positie van slavernij. En in de ergste gevallen weten we dat sommige volken deden aan kindoffers. Sommige volken offerden aan de Moloch. En het allerergste, denk ik, wat in Gods hart kan opkomen, is dat mensen hun eigen kinderen offeren aan een of andere godheid. Terwijl God, Yahweh, ze dat kind vol liefde gegeven heeft. En tot zulke extreme afgoderij heeft het geleid met Israël. En dat zullen ze niet bedacht hebben. Dat bedenk je niet bij de eerste flirt. Dat bedenk je niet bij de eerste keer dat het in je opkomt. Van, oh, het zou ook zo kunnen. Dat bedenk je niet. Maar het heeft Israël tot absolute dieptepunten geleid. Ballingschap, slavernij, kindoffers, ziekte, ellende. Ze stelden hun vertrouwen in een partnerschap met een machtig volk of een machtige koning in de hoop vrede, voorspoed en geluk af te kopen. Maar God alleen. God is de bron van vrede, voorspoed en geluk. En bij hem hoeven we het niet te kopen. Hij geeft het vrij uit. Hij is de essentie van alles wat wij nodig hebben. Hij is liefde. En omdat God dat weet en omdat hij overziet, omdat hij van tevoren kan bedenken wat de gevolgen zijn wanneer wij ons van hem afkeren en andere goden gaan dienen, waarschuwt hij ons keer op keer. In de Bijbel staat het: vereer geen andere goden naast mij. Ik heb je lief. Ik ben waar je moet zijn. Ik geef wat je nodig hebt. Ik zal je altijd beschermen. Ik ben er. Dat is ook een naam van God. God openbaart zich met die naam. Ik ben die ik ben. Ik ben er in je leven. Zo vaak, ik heb het vandaag opgezocht, hoe vaak dat in de Bijbel staat. Vereer geen andere goden naast mij. Want ik vond dat, om eerlijk te zijn, een beetje dwingend klinken. En een beetje ouderwets en niet zo postmodern. Maar God weet dat het uiteindelijk onze ondergang is. En de verleiding om een verbond met God te weigeren of af te breken is van alle tijden. We hebben vanochtend gehoord, als je hier vanochtend was in de preek van Theo, dat zelfs Jezus, de Zoon van God, God in het vlees, werd verleid om zijn verbond met God te verbreken en om de zegen die hem beloofd was te ontvangen, maar makkelijker en sneller. Hij werd op de proef gesteld door de vorst van deze wereld, want er zijn duistere krachten aan het werk om het volk van God, om jou en mij kapot te krijgen, klein te houden en vooral om ons te doen twijfelen aan de goedheid van de Vader. Is het echt waar? Heeft God echt gezegd? Als jij echt Gods zoon bent. Alles waar wij op zouden moeten staan. Alles wat we elke dag zouden moeten opzetten. Alles wat de grond is onder onze voeten. Daar zit die vorst van deze wereld aan te morren. Hij zei tegen Jezus. Als jij echt de zoon van God bent. Het maakt eigenlijk niet uit wat daarna kwam. Hoe kon hij dat in twijfel hebben getrokken? Zo ver gaat Satan dus. Dat hij de geopenbaarde God in het vlees nog durft te betwijfelen. Als jij echt de zoon van God bent. En zo werd Jezus beproefd. Hij werd geconfronteerd met een koning en een afgod die hem hetzelfde leek te beloven als wat de Vader hem had beloofd, maar zonder het kruis. In essentie zei Satan, God heeft jou het koningschap beloofd, oké. God heeft je heerschappij voor alle koninkrijken beloofd, oké. Het kan ook makkelijker. Zoals Theo vanochtend zo treffend zei, 1 knieval voor mij. En het was klaar geweest voor Jezus. 1 knieval. Maar Jezus wist, ik vereer geen andere goden dan God. En zodra ik een verbond aanga met de vorst van deze wereld, ondanks dat zijn aanbod heel aantrekkelijk klinkt, als je weet dat je gekruisigd gaat worden, ik doe het niet, want het zou mijn ondergang zijn. En als Jezus had gebogen voor deze verleiding, dan was het niet alleen de ondergang geweest voor hem, maar voor de hele wereld. Dan was het reddingsplan van God niet doorgegaan. Jezus had vertrouwen en liefde voor de Vader. En zijn inzicht in de vijand en zijn visie voor de toekomst maakte, zegt de Bijbel, dat hij de schande van het kruis verdroeg. En dat hij nu voor eeuwig regeert in de hemel. Dus, wat Theo vanochtend ook zei, Israël struikelde keer op keer. Israël viel steeds in dezelfde verleiding. Israël zocht naar veiligheid, zocht naar bevestiging, zocht naar aanzien, zocht naar politieke macht, zocht naar een groter leger, zocht naar een koning. Israël wilde dingen buiten God om en keer op keer werd het hun ondergang. Jezus vertrouwde wat God zei en is op dit moment de opgestane Heer die regeert in de hemel, die heeft alle macht in hemel en op aarde, die terugkomt voor zijn bruid. Wie maakte de beste keuze? Wie maakte de beste keuze? Bent mag alvast naar voren komen. Hij regeert aan de rechterhand van de Vader en is voor eeuwigheid gezegend, omdat hij vertrouwen had in het plan van God. Omdat hij niet heeft getwijfeld. Israël, om het verhaal weer compleet te maken, werd gered. De prinses werd gered. De draak werd geslagen. En de prinses zat nog achter op het paard van de held en ze begon al te twijfelen. Brengt hij me echt naar Kanaan? Is hij er wel echt? Is dit paard wel echt? Is het een hallucinatie? Weet ik veel wat Israël gedacht heeft, dat ze binnen 6 weken hun eigen God maken met hun eigen handen, daarvoor neerknielen en zeggen, u bent onze God. Terwijl de echte God op dat moment zichtbaar gemanifesteerd in een wolk op de Sinaï, zijn wil bekend maakte aan Mozes. Zo snel kunnen we afglijden. Zo snel kan het misgaan met ons verbond. Maar vandaag zegt God, ik zal je voorgoed mijn vrouw maken. Vertrouw mij. Ik zal er altijd voor je zijn. Ik zal altijd voor je zorgen. Ik wil een verbond met jou sluiten. Over de fouten die zijn gemaakt wordt niet gesproken. Want God is goed en geduldig en genadig en trouw en vergevend. En jij? Hoe zit het met jou? Wat doen deze woorden met jou vanavond? God is hier en God spreekt. En God ziet je. En God zag het al toen je naar de kerk toe kwam. En God zag het al toen je geboren werd. Hij kent je bij naam. Of je hier nou elke dag zit of voor het eerst gekomen bent. Hij weet ook welke stemmen er nu in jouw hoofd omgaan. Hij weet wat je voelt. Hij weet wat je meemaakt. En God is jaloers voor jou. God wil zijn liefde aan je openbaren. Of je dat al vaker hebt ervaren, dan is er meer. En als je dat nog nooit hebt ervaren, dan is het er vanavond. God is hier. En jij ook. En hoe zit het met jou? Ben je ooit ingegaan op dit verlangen van God om een verbond met je aan te gaan? Wist je dat deze uitnodiging er voor jou ligt? Wist je dat hij je altijd heeft lief gehad? Dat hij je altijd zal vergezellen en dat het Gods plan en voornemen is om je tot bloei te brengen? God zal je nooit schaden. God heeft Israël gebracht naar Kanaan. Het heeft 40 jaar langer moeten duren, omdat Israël koppig was en ongelovig. Maar er is een Kanaan voor jou. Er is een Kanaan voor mij. En die droom die in je leeft, die is van God. Laat het niet roven. Ga geen verbond aan met mindere goden. Ga geen verbond aan met machtige volken. Die rijkdom en weet ik wat allemaal wel niet beloven. Er is een Kanaan voor jou. En er is een God die bezig is jouw aandacht te trekken. Kijk naar mij. Kijk naar mij, ik heb je lief. Ik ben de God die je geroepen heeft. Ik ben degene die jou gezien heeft in je ellende. Ik ben degene die je roept uit de situatie waar je nu in zit. Het hoeft niet altijd zo te blijven. Heb je die uitnodiging aangenomen? Ben je met God op reis gegaan? Of zit je hier vanavond en hoor je dit voor het eerst en denk je, ik had geen idee? Weet je dat Hij eeuwig voor je wil zorgen? Weet je dat Hij je vijanden voor je zal verdrijven? Weet je dat Hij je alles zal vergeven en dat Hij een hoopvolle toekomst voor je heeft? Weet je dat Hij al sinds de schepping verlangt dat je thuis komt? Ik bid, ik ga zo voor jullie bidden, als er mensen zijn in deze zaal die dat nog nooit gerealiseerd hebben, dat God heel duidelijk tot je gaat spreken. Vader, dank u voor uw woord. Heilige Geest, dank u dat u hier bent vanavond, Heer. En dat u al vanaf het begin van de schepping bezig bent uw liefde te openbaren. De Heer, ik ben de Heer, goed, geduldig, genadig. En Heilige Geest, ik bid dat u hier werkt in de zaal. En dat u harten raakt van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes. Die nog nooit door de deur van het verbond zijn gelopen. Die nog nooit het huis van de Vader zijn binnengegaan. Die niet wisten dat het verbond ook voor hen was. En ik bid, Heer, dat u deze harten thuis roept vanavond. Kom, Heilige Geest. Kom en werk in deze zaal. En ik wil je vragen, als God nu tot jou spreekt. En je wil ja zeggen tegen dit verbond. God vraagt niet waar je vandaan komt. God vraagt niet wat je gedaan hebt. Hij zegt alleen, ik ben hier. Mijn liefde is voor jou. Als je dat aan wil nemen vanavond, wil je dan je hand opsteken? God ziet je hand. Daarachterin, God ziet je hand. Steek je hand op, strek je hand uit naar de Vader. Hij ziet het. God ziet jullie handen. Vader, roep uw kinderen thuis. Vader, ik bid dat u op dit moment elke leugengeest verbreekt. Elke geest die er tegenspreekt. Heer, en dat u uw kinderen vrijzet. Vraag nog één keer. Zijn er nog meer mensen die ja willen zeggen tegen God? Die vanavond de volgeling van Jezus willen worden? Mag je je hand opsteken? Ik zie je hand. God ziet je hand. Halleluja. Ik zie je hand. Jezus, dank u wel dat u ons ziet. Dank u wel, Jezus, dat u het nieuwe verbond voor ons bent aangegaan. Vader, ik bid voor al deze mensen die hun handen hebben opgestoken. Dank u dat u ze hier hebt gebracht vanavond. Dank u dat hun leven totaal vernieuwd en veranderd gaat zijn na vanavond. Jezus, maak woning in de harten van deze mensen. Heilige Geest, kom bij deze mensen. Vader, dit is de dag dat we worden gered uit de slavernij. Dit is de dag dat we worden gered uit Egypte. God ziet je. Dit is jouw dag. Dit is jouw dag. Je zonden zijn vergeven. Je bent een nieuwe schepping in Jezus Christus. Laten we deze mensen even een applaus geven.
Holy,
holy,
Lord God Almighty.